Ja, tuurlijk.
Ik weet het. Heel kut, maar kan je één keer die namen voorlezen?
Ik zag het al in de show notes zijn. Ik bedoel dat lijstje.
Ja.
Louis Vuitton, Dior, Givenchy, Moët Chandon, Veuve Clicquot.
Oh,
dat zijn de lijst.
Nou, we hebben de eerste highlight.
Ja, de seconde open in de...
Nee, precies. Dat is...
Welkom bij de 7e aflevering van Voorkennis, de podcast waar wij, Noah en Joshua, wekelijks jouw businessnieuws doorgaan. We gaan het vandaag weer over 3 onderwerpen hebben, zoals normaal. En als je ze nog niet hebt gecheckt, we hebben ook afgelopen week 2 shorts geüpload op onze podcastfeed. Dus dat is een beetje een ander formaat. Wil je er wat over vertellen, Joshua, wat we daar doen?
Ja, precies. Dat gewoon in 15 minuten een belangrijk concept uitleggen waar we het veel over hebben. Dus dan weet je een beetje wat, waar we het over praten.
Ja, precies. We hadden voor bijvoorbeeld de aandelen in inflatie.
Ja, ja.
Dus dat we gewoon 15 minuten lang even uitleggen. Wat is het nou en hoe kan het praktisch zijn voor jou bijvoorbeeld? Dus als je dat leuk vond, laat ons weten. Misschien doen we het dan in de toekomst ook weer.
Ja, precies.
En het is een beetje iets anders dan gewoon zo'n normale aflevering, maar vandaag... Gewoon weer vertrouwd.
Back to basics.
Ja, terug naar het nieuws. En we hebben vandaag ook weer 3 onderwerpen, zoals altijd. Joshua gaat beginnen met LVMH, dat nu het grootste Europese bedrijf is geworden.
Yes.
Verder ga ik het hebben over de OECD en dat zij een nieuwe corporate tax rate hebben ingevoerd wereldwijd.
Ja.
En als laatste gaan we nog kort hebben over wie... de aandeelhouders zijn van de Nederlandse grootste bedrijven.
Ja.
Josh had het een beetje over. Hebben misschien iets leuk onderwerp gewoon. Niet per se nieuws, maar...
Nee, precies, maar toch heel verrassend.
Ja, precies.
Maar het zijn ze.
Uiteindelijk, als je deze podcast al eerder hebt geluisterd, weet je dat we geen financieel advies geven.
Volgens mij zijn we dit vergeten voor de shorts.
Oh, oké. Okay.
Dacht ik ook, met na aandelen dacht ik ook, we hebben volgens mij nooit genoemd.
Oké, okay, nou, dus als je ons wil aanklagen, is dat het goede moment.
Ja, ja, veel plezier.
En... we doen dit alleen maar voor amusement doeleinden.
Ja.
Oké, laten we beginnen met het eerste onderwerp, Joshua. Let's go.
Ja. Dus de eerste, we hebben het er vaker over. Dus het is wel iets waar we het graag over hebben op de podcast. Maar nu eigenlijk voor het eerst een beetje aan toe komen eindelijk. LVMH, dat is Louis Vuitton Moët Hennessy.
Ja.
Is een groep van 75 luxe merken. Het is een Frans bedrijf en elk luxe merk waar je aan kan denken is van hun.
Ja, precies.
Het is nu, deze week is het 500 miljard waard voor het eerst. En daarmee het grootste Europese bedrijf ooit.
Ja,
dus echt,
gigantisch.
Precies, voor een beetje voor duidelijkheid, in Amerika heb je genoeg bedrijven die meer dan een biljoen waard zijn nu. Maar dat,
ja, precies, maar het is ook wel apart, dat zijn toch wel vaak ook techbedrijven.
Ja, precies,
een heel bedrijven. Ander soort. Ja, zo'n luxe, ja, conglomerate is toch wel heel anders. Eigenlijk.
Ja, precies, dus daar is het ook tegelijk weer heel knap dat ze 500 miljard hebben gehaald.
Maar ik denk dat de Fransen er ook wel trots op zijn. Van, ik denk dat ze niet iets anders hadden gehad. Wat ze liever... Ze hadden niet een soort techbedrijf willen hebben. Ik denk dat ze hier wel trots op zijn.
Dus inderdaad wel een goede...
De naam en al die dingen.
Nee, precies. Ja, over de Fransheid ervan gaan we het zo ja, over hebben.
Het klopt wel.
Maar het is wat ik zei. Het is meer dan 70 merken. Het gaat om kleding, horloges, drank, parfums, alles.
Ja.
En alles is super high-end. En gewoon de duurste klasse waar je aan kan denken.
Ja, precies.
Als je het verhaal van LVMH wil snappen, dan is het eigenlijk het verhaal van één man. Bernard Arnault.
Ja, heel goed.
dat is het is niet de oprichter hiervan trouwens, okay. Maar het is de CEO. Dus we zetten wel in de show notes later nog, als je het hele backstory wil weten. Maar heel kort, is hij eigenlijk in de 80s of de 90s heeft hij Dior overgenomen, want Dior was failliet.
Ja.
En toen heeft hij dat daarvan overgenomen en toen is dat uiteindelijk uitgegroeid naar... wat het nu is.
Okay.
Als je de geschiedenis ervan wil weten, is echt een fucking interessant verhaal.
Ja, 100%.
Dus zetten we even in de show notes een podcast die je daarvoor kan luisteren.
Ja, inderdaad. Die gaan helemaal door dat hele verhaal heen en dat gaat echt de diepte in, maar hij is wel heel interessant om.
Ja, super interessant, inderdaad. En voor nu hou ik het even bij wat de LVMH vandaag is.
Ja.
Dus Bernard Arnault is nu de rijkste man ter wereld hierdoor geworden. En hij en zijn familie zijn nu meer dan 200 miljard waard.
Zo.
Het loopt lekker voor ze. En hij is dus de CEO en majority aandeelhouder van LVMH. Wat dus betekent dat zij ook... Dus het is en een enorm bedrijf, maar ze hebben ook nog volledige controle over wat er gebeurt.
Ja, wel apart inderdaad. Dat wou ik ook al bijna vragen. Of dat is ook wel logisch als dat bedrijf nu meer dan 500 miljard waard is. En hij is zelf meer dan 200 miljard waard.
Kan je het inderdaad zien, ja.
Ja, precies. Ik bedoel, hij heeft niet nog een side business of zo. Dit is waarschijnlijk zijn hele ding. Ja. Dus dan moet hij wel inderdaad een heel groot deel van het bedrijf hebben. Dus wel interessant dat het zo gaat.
Ja, precies. En ze hebben ook, ik had ook gezien dat ze nog, dus hierbovenop, dus, en hij heeft qua vermogen, meer een deel van het bedrijf, maar ook qua stemrecht. Voor aandeelhouder heeft hij ook, zijn familie heeft meer dan 60% volgens mij. Dus als er ook maar enige twijfel was, dan weet je nu, ze zijn gewoon volledig in controle. Dus LVMH, even om nog wat andere getallen te noemen voordat we de diepte ingaan. Ja. 80 miljard omzet 2022, dus echt een solide bedrijf.
Ja, heel flink.
Waarvan 21 miljard winst was.
Dat is heel apart, is inderdaad. Als marge is echt gigantisch.
Niet normaal groot. Dus van 80 miljard was meer dan 20 miljard winst. Dus gewoon een vierde wat gewoon pure cashflow is.
Ja, echt heel ziek.
Dat
zie je inderdaad niet heel veel. Maar ja, dat is op zich ook wel semi-logisch als je denkt aan wat voor producten ze verkopen.
Precies, natuurlijk. Precies. Als je gewoon kijkt per product, dan zie je al winstmarges van 1000%.
Ja, inderdaad.
Dat is heel vet. Nou, nog één ding waar ik het over wil hebben voordat we een beetje beginnen aan de diepte is. Het is ook een familiebedrijf, wat ook heel interessant is, want dat heb je natuurlijk niet zoveel.
Ja.
Zeker op deze grootte al helemaal niet eigenlijk. We hebben het wel eens gehad over de Rothschild-familie. Dat zijn een beetje. Het klinkt heel mysterieus of zo voor mij altijd. Familiebedrijf, ik weet nooit wat ik me daarbij moet
voorstellen. Ja, inderdaad. Vooral als het om zoveel geld gaat inderdaad. Is het bijna een soort van, hoe zeg je dat, een land aan zich een soort van.
Ja, ik krijg een beetje succession vibe van de familie.
Ja, inderdaad. En het is ook wel lastig, want we zeggen natuurlijk ook altijd, ik denk op kleine en misschien ook op grote schaal van, weet je al, ga nooit business doen met je eigen familie.
Nee, precies. Dat moeilijk.
Ja.
Zeker ook omdat die kids dus worden geboren.
Ja.
Met het idee van, jij moet de business overnemen.
Ja, precies. En het is ook niet echt bijna een keuze van, weet ik veel, de zoon of de kleinzoon van Arno gaat niet, weet ik veel, bloemen verkopen of zo. Die moet dit overnemen. Precies, dit is zijn ding.
Al zou ze niet willen, ja. Nee, het is leuk. Het is echt in Frankrijk een soort van hobby van mensen om te gokken wie gaat het overnemen.
Oké.
Okay. Hij heeft 5 kids.
Oh.
En ik zal even kijken. Ze zijn vrij oud. Ze hebben allemaal ook een rol gekregen. Dus eentje is de CEO van Dior Couture. Eentje is van een ander deel van Dior.
Ja.
Frederik is de CEO van Tag Heuer. Dus ze hebben allemaal een soort van rol gekregen.
Okay.
In de bedrijven onder LVMH.
Oké, wat grappig inderdaad. Ja, wel ziek dat je inderdaad, je wordt een soort van geboren en dan is dat jouw lot van, jij wordt inderdaad CEO van Christian Dior.
Ja, de troon opvolger.
Ja, de troon opvolger.
De grote vraag is natuurlijk ook, wie gaat de CEO van het hele verhaal worden uiteindelijk?
Ja. Maar dus ze zijn een soort van de Fransen zijn een soort van aan het gokken van wat zijn de odds van dit en dat.
Ja, precies. Wie van de 5?
Ja, misschien in zo'n leuke bar, in zo'n klein, weet je wel, in Lyon ergens. Een paar van die Franse mannen aan de bar.
Ja, zo de boel aan het spelen.
Ja, ik snap het ook wel. Maar je zou misschien denken, weet je wel, van of de oudste. Maar ik denk dat er zoveel aparte dynamiek is. En ik denk dat het ook wel een soort van, wat jij zegt met de show Succession, dat het zeg maar ook een soort van die familie van breken, weet je wel. Dat is wel
lastig. Ik denk dat dat er heel veel gaande is waar we niet van weten. Wat toch, ik denk wel dat het vaak.
Ik denk dat heel veel mensen denken van, het is echt een gigantisch leuk bedrijf. Of ik wil dat echt, dat ik geboren word als zoon van Arno. Ja, maar
ik denk niet dat je dat, als met Amalia ook. Van heel veel mensen denken altijd van, het is heel leuk. Ik denk echt niet dat het leuk
nee,
is.
Nee, leuk.
Maar ja, ik heb 3 dingen waar ik het over wil hebben, over wat LVMH zo interessant maakt. Want het is natuurlijk, kijk, het is één ding om een modebedrijf te bespreken, maar er zijn echt 3 dingen die ik heb gevonden die het heel uniek maken en die ook grote reden zijn voor het succes ervan.
Ja.
En de eerste is eigenlijk de banden die het met Frankrijk heeft. Dus heel veel van de LVMH merken, dat zijn Franse merken.
Ja, tuurlijk.
Ik weet het heel kut, maar kan je één keer die namen voorlezen?
Ik zag het al in de show notes. Ik bedoel dat lijstje.
Ja.
Louis Vuitton, Dior, Givenchy, Moët Chandon, Veuve Clicquot. Dat is de lijst.
Nou, we hebben de eerste highlight.
Ja, de cold open inderdaad.
Nee, precies. Maar dat zijn dus allemaal, een van de paard zijn er nog meer die echt heel Frans zijn.
Okay.
Die deel zijn van de empire.
Ja, van ook die Franse trots inderdaad, wat jij zegt. Die cultuur, van dat vinden ze natuurlijk prachtig, dat dit een soort van hun merken zijn.
En Fransen zijn wel over het algemeen wel heel trots of zo. Gewoon trots mensen, zeg maar.
Ja, 100%. Ja. En als inderdaad hun grootste, of ik denk dat ze het ook heerlijk vinden dat het grootste Europese bedrijf of een van de grootste bedrijven ter wereld, een Frans bedrijf
is. Ja.
Nee, dus ze hebben wel ook iets lekkers nodig nu met die pensioenleeftijd. Ze moeten wel anders leiden.
Ze hebben een win nodig, exact. Nou ja, dat is vrij taai. Maar hierover zegt Bernard Arnault zelf ook, LVMH represents France worldwide. It's part for the reason of our part of the reason for our success. En hij zegt ook, I see myself as an ambassador of France, France's heritage and French culture. Yeah. What we create is emblematic. It's linked to Versailles, to Marie Antoinette.
Precies, de geschiedenis, het is Frankrijk. We gaan terug de tijd in. weet je, het past ook bij wat de producten zijn. Dure kleding, dingen die misschien koningen 500 jaar geleden hadden kunnen dragen.
Precies, dat is inderdaad de vibe die ze willen geven. Ik denk, nou ja, als je daar denkt vooral aan merken als Louis Vuitton, van dat heeft echt iets regals. Of
ja, iets koninklijks of iets inderdaad. Ja. Blauw bloed zou dit dragen.
Ja, precies. Nee, ik... Ja, daar hebben we het zo nog even over, van wat voor gevoel daar aan die producten zit. Want ik denk dat het wel een heel interessant topic is. Behalve dat, wat ik zei, het is natuurlijk de rijkste man ter wereld. Dus hij heeft, nou ja, zijn connecties heeft hij natuurlijk ook. Dus hij is bijvoorbeeld persoonlijk bevriend met Macron. Dus die in die chillen maakt. En natuurlijk de hele jet set in Frankrijk is natuurlijk, draait bijna om hem.
Ja, iedereen wil hem een soort van afschrijven natuurlijk.
Ja,
van dat
is, ja natuurlijk. Ja.
Het is ook een soort van, ik denk los van dit en ook met sociale dingen, met events en met al die dingen. Iedereen wil natuurlijk een soort van... Kijk, of je nou into designer bent of niet, ik denk dat uiteindelijk iedereen het leuk vindt om naar een Louis Vuitton show te gaan.
Precies, zeker om uitgenodigd te worden.
Precies, dat soort dingen, dat is gewoon... Dus ik denk dat heel snel mensen op hem afstappen en denken van, hoe kan ik een soort van iets afknabbelen van deze heritage?
Ja, precies.
Hele ding.
Ja, het is ook, je hebt heel veel foto's met hem dat hij natuurlijk... Want hij heeft Fendi bijvoorbeeld, is onder LVMH, dat is van Rihanna. Dus je hebt ook foto's dat hij met haar en
Angela is. Het was een soort van, ik weet niet hoe oud hij is, 80 jaar oud, die gewoon een beetje... Zit te chillen met een soort van eigenlijk de hipste mensen.
Letterlijk, want het zijn ook... Nou, ook Anna Wintour heb je, daar chillt hij mee. Het zijn echt...
Ja.
Of ook Karl Lagerfeld, dat soort figuren heeft hij om zich heen. Dus het is echt een soort van... Het lijkt glamorous, maar het is ook wel glamorous, denk ik. Want het is ook wel vrij modieus. Maar wat ik zei, het is dus... LVMH is de een soort van... Ze exporteren Frankrijk eigenlijk letterlijk. Ja. Die Fransheid en die... Ja. Die mode. En ik wou ook een beetje aan jou vragen. Ik denk dat jij dat beter weet dan ik namelijk. Maar wat een beetje... Wat past een beetje bij die Franse vibe of zo? Van het is modieus zijn, denk ik. Goed gekleed.
Je bedoelt gewoon van het land zelf of van de mensen? Of...
Ja, precies. Waarom wat het zo Frans maakt of zo?
Ja, ik denk dat het daar wel heel belangrijk is ook hoe je wordt gezien. En weet je, we zeiden ook van... ik weet niet, volgens mij was het vorige aflevering... met die aflevering daarvoor met de pensioenen en zo. En Fransen zijn wel heel duidelijk in wat ze doen. En het is wel van, oké, we werken dan en dat is ons werk. En we willen ons sociale leven en je wil dan je beste zelf laten zien en je wil mooi eruit zien en veel dragen. Ik denk dat het ook wel iets meer speelt. Ja, dat het hier in Nederland bijvoorbeeld iets meer nuchter is. En
ik kwam
gewoon relaxed en dat het daar ook wel iets meer om status gaat. En
weet je, wat je trots meespeelt.
Ja, dat het ook wel bij past bij wat we inderdaad die Franse trots noemen. Dus ik denk dat het wel echt veel meer past. Ik zou ook veel minder snel... Weet je, als je aan dit soort dingen denkt, dan denk je ook eigenlijk alleen aan... Frankrijk, en dan denk ik misschien vooral uit Zuid-Frankrijk, maar dat kan misschien ook verleden. Of Italië, weet je, Balenciaga en al die dingen. Ja. Maar bijna niet aan het noorden of zo. Duitsland, Nederland, Scandinavië, dat heeft daar iets minder mee te maken.
Nee, precies. Ik denk wat je exact zei, het is ook een beetje cultureel, denk ik. Van hier is het gewoon normaal meer te sparen en niet heel lavish uit te geven.
Ja.
En ik denk dat het daar ook, als je het geld er niet helemaal voor hebt, denk ik dat het vrij normaal is. Zeker Italië en zo, om daar gewoon...
En dat is wel belangrijk en daar willen natuurlijk... ik wil niet stereotypes trekken.
Maar je bent vrij. Voor jou mag het.
Nee, 100%. Maar inderdaad ook gewoon dat de jongere mensen nu gewoon dat soort dingen ook al sneller willen. Weet je wel? Het is ook meer... Ik denk dat dit soort fashion ook iets meer is geworden voor de jeugd. En zelfs mensen die minder geld hebben.
Ja.
In tegenstelling tot mensen juist heel veel geld hebben. Dus daarom...
Dat je wel voor die status...
Een aparte positie inderdaad. Dat het zoveel eigenlijk verschillende mensen aantrekt inderdaad.
Ja.
En ik denk dat daarom... Weet je, LVMH heeft ook natuurlijk heel veel verschillende bedrijven. Weet je, Dior, Louis Vuitton, ik weet Louis Piana bijvoorbeeld. Sommige bedrijven, het is allemaal nog extremer dan de volgende. Dus het is ook een hele scala aan verschillende bedrijven. Het is luxe. Maar dan is er nog luxe.
Ja, je hebt ranges binnen luxe eigenlijk. Ja,
precies.
Nee, heel interessant. We hebben het zo nog wat meer over wat voor bedrijf nou echt in zit. Want het is natuurlijk één ding om het heel breed aan te
pakken. Ja, 100%.
Het tweede wat ik interessant vind, ik houd het kort hierover, maar van LVMH, het tweede wat ze uniek maakt, is dat ze hun grootste markt in China hebben.
Oké, apart.
Dus je denkt natuurlijk, wat we al zeiden, je denkt aan Frankrijk, aan Italië.
Veel export wil je daarheen? Of,
ja. China is hun grootste koper van luxe producten.
Je zou bijna denken, dat is ook weer misschien een fout stereotype, maar dat misschien mensen daar eerder voor fakes gaan of voor dingen, weet je al.
Ja, precies. Maar het is, ik denk, het grootste wat zij noemen, is dat het gewoon... China die hele nieuwe middenklasse heeft, die natuurlijk op is gekomen, honderden miljoen mensen zijn.
Veel mensen.
Die allemaal toch gewoon Louis Vuitton tas willen. Ja. Wat natuurlijk enorm goed groeit daar. Hetzelfde geldt voor Japan, zijn ze ook heel populair.
Ja.
Maar ze zeggen, dus ze zijn al een tijdje in China, maar ze zeggen nu ook dat ze double-digit growth hebben in China. Dus het gaat keihard.
Dus het verhaal gaat ook niet stoppen, zeg maar, die groei.
Nee, het begint nu. Ja. Dus dat wordt alleen maar meer. En het derde, ik denk het interessantste, waar ik ook het langste een beetje over wil hebben, is de waarde van hun merknamen. Mm-hmm. Want Bernard Arnault in al zijn interviews zegt hij altijd van, zijn hart ligt bij Dior. Want hij begon met Dior.
Ja.
Het is zijn, vanuit Dior is alles gegroeid zoals het nu is. En hij zegt ook altijd van, wel een leuk verhaal van dat hij in New York was voor het eerst in de 70s. Mm-hmm. En dat hij instapte en dat hij een beetje met de taxichauffeur aan het praten was. En hij zei, die taxichauffeur was van, oh, ik hou van Frankrijk. Hij wist niet wie de president was van Frankrijk, maar Christian Dior, ja, die wel. En ik denk dat, tenminste, ik geloof niet dat het is gebeurd, maar ik bedoel, symbolisch gezien denk ik wel dat het heel goed uitlegt hoe het werkt. Van een naam, en zeker zo diep Frans,
ja,
zijn en die connotaties, ja, daaraan, dat is zoveel waard, denk ik.
Ja, precies. Ja. En dat is het hele verhaal ook van al die kledij en al die dingen en whatever daaraan is gelinkt. Het is allemaal de naam.
Ja.
Het is niet, uiteindelijk natuurlijk betaal je waarschijnlijk ook voor, weet ik veel, betere kwaliteit dan bij de Primark, maar weet je al, maar allemaal de naam. 95% van de waarde altijd, 99% zit altijd in de naam.
Ja, exact. Ja. Nee, het is zo interessant.
Ja.
En ja, daarom vroeg me ook af, maar, of tenminste, hoe zie jij het inderdaad beschrijven? Wat verkopen ze nou echt? Want
ja,
het is toch lastig, want wat je zei, het is niet de waarde van de kleding. Het is een, ja, goede kwaliteit, maar niet duizenden euro's aan kwaliteit. Nee, wat verkopen ze eigenlijk?
Ja, ik denk van die elementen waar we net hadden, weet je wel, niet die tastbare elementen of niet die tangible dingen, maar meer dingen zoals inderdaad, dat zeiden, status, ja, en naam en imago en al die dingen. Dat soort dingen zijn veel belangrijker. En ik bedoel, het zijn ook, vaak zijn het, kom je ook op een niveau dat mensen die, zeg maar, echt het geld ervoor hebben, meer van die hele low-key dingen dragen.
Ja, precies.
En dan merk je pas, oh, dat is eigenlijk 30. Dat shirt is misschien 30.000 euro waard. Ja. Waar iets van Louis Vuitton misschien 700 euro waard is. En daar staat dan ook groter op.
Ja. Vuitton, al die, dus je hebt de klasses binnen luxe inderdaad.
Precies, wat ik zei. En die dingen, dat is dan de echte luxe. Is bijna dat het zo casual is. Maar als je echt naar kijkt, dan zit, ja, er wel echt een label in van,
precies, ja, wel een merk wat je nooit hebt gehoord, omdat het alleen een miljardairs verkoopt.
Ja, precies. Ja, Loro Piana is een hele goeie. Dat is,
onthoud die.
Ja.
Niet sponsored, maar
ja, nee, zoek het op. Ook. Maar nee, dat is, maar kijk, die hebben ook bepaalde wol uit de valleien van Maleisië, weet ik veel. Maar
ja,
daaromheen zit natuurlijk ook echt die naam. En dat is denk ik uiteindelijk het belangrijkste. Maar vind jij dat ook, denk je? Of het, ja, status en die naam? Of?
Ja, ik denk het wel inderdaad. Nee. Bernard Arnault zegt er zelf over dat je craftsmanship koopt. Een soort, ja, van, ja, ik weet niet hoe je dat noemt, maar een soort van, ja, die gilde of zo van mensen die dus gewoon hun hele leven handgemaakt, ja, dat leer maken en die tassen.
Ja,
en
ja, het is ook wel zo, maar het is ook van, wat we net zeiden, ook die marges zijn natuurlijk gigantisch.
En ja,
als je een soort van, ja, iets zou verkopen met diezelfde kwaliteit en je zou maar 5% marge nemen, dan zou die prijs zoveel kleiner zijn.
Ja, het is ook niet dat die hele prijs natuurlijk naar die mensen gaat, ja, maken. Dat
het is natuurlijk kwalitatief echt wel beter dan dingen die een stuk goedkoper zijn.
Maar niet 10.000
nee,
keer beter.
Nee, exact. Dat is een goed punt.
Dat is interessant. Ja, ik vind het heel interessant dat Bernard Arnault, wanneer die zelf over praat, dan zegt ze,
ja,
wat is jouw definitie van luxury? En hij zegt, ik hou niet van het woord luxury. Want hij, okay, zegt, luxury is niet iets waar ik over nadenk.
Okay.
Maar hij zegt, voor hem is de business is desire. Dus, ja, hoe noem je dat? Lust of zo.
Ja, ja.
Ze zegt van, je moet, dat is ook interessant, ik wil niet te veel afdwalen, maar ook toen, hij vertelde ook bij datzelfde interview in de Oxford Union was dat, vertelde, ja, hij over dat, dat mensen denken dat er heel veel marketing in zit. Of zo,
ja.
Dat het een marketingbedrijf is.
Ja.
Maar hij zegt zelf, marketing bij een gewoon bedrijf betekent, we gaan kijken wat de markt wil, onderzoeken en dan maken we dat en laten we hem weten, we hebben wat je zoekt. En hij zegt, voor hun is het andersom. Ja. Zij maken en wat ze ook maken, de markt wil.
Ja, dat is dus
echt zo'n power.
Maar dat positie, zijn ook toch van die dingen met van die fashion shows. En kijk, ik zit hier ook niet heel diep in, dus het is waarschijnlijk veel meer intricate dan ik denk. Maar als je van die fashion shows ziet, soms van die dingen die daar worden, weet je, dat is ook bijna meer een soort van kunst.
Ja.
Maar die dingen die mensen dragen, dat gaat natuurlijk nergens om. Maar gewoon puur omdat zij dat hebben gemaakt en het is zo nieuw en het is zo van, wow, Christian Dior zat hierachter of Yves, ja, Saint Laurent of whatever. Daardoor is het wat het is.
Is het vet, ja, 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 precies. Van als de Primark met zo'n fashion show komt, niemand wil het.
Ik wilde wel een uitnodig, maar het Primark, ja, ja, maakt mij niet uit.
Nee, precies. Maar ja, het is gewoon, ik vind het zo'n interessante sector.
Ja.
Mensen betalen voor een gevoel of voor een, het idee dat je erbij hoort, weet je.
Ja, weet je, je zei net dat Arno het liever niet zegt, maar ik bedoel, uiteindelijk is zo'n luxe sector is wel iets apart van, het is bijna, ja, ik wil niet over elasticiteit beginnen, maar zeg maar, het is bijna soms hoe duurder het wordt, hoe meer mensen het gaan kopen.
Ja,
dat is eigenlijk iets wat natuurlijk iedereen zou willen, elke producent van alles.
Precies, het is de dream.
Maar ja,
luxe kan het, denk ik.
Ja, precies. En dat heeft natuurlijk ook wel zijn limiet. En daar zit heel veel research in. Maar weet je, vooral mensen die zo van oneindig veel geld hebben. Ja, dat maakt het toch niet uit. Heb ik veel liever eentje van 30k dan eentje van 5k. Want dan hebben minder mensen me. En ik ja, wil die tas of zoiets.
Dus. Ja, ik denk zeker op dat punt, als je net zo rijk bent, dat je dan, dat het niet meer uitmaakt hoeveel geld je hebt, ja, maar meer hoe jij je verhoudt met anderen om je heen bijna.
Ja, maar dat is het ding van uiteindelijk waar we het over hadden. Het is status en het gaat over die dingen. Dus heel interessant. En dat zo'n bedrijf een van de grootste ter wereld is. Het is ook wel ergens onlogisch, maar als je nu inderdaad zo dat een beetje meer stuk voor stuk neemt en je neemt al die elementen, is dat ook wel logisch.
Dan zie je het wel, precies.
Met die markten, wat je zegt, China en kijk, dit wist ik niet eens in Japan en al die dingen zijn gigantische markten. Dus.
Ja, die allemaal heel graag dat willen.
En ik heb het gevoel dat het daar nog niet dat inderdaad daar het plateau veel hoger ligt. Vandaar zijn
dus ze zijn het begonnen. Ja, exact. Ja.
Dus ik denk dat het inderdaad misschien pas de start is.
Ja, precies. Ja, nog een paar andere redenen. Maar als je nog niet gelooft dat het een enorm sterk bedrijf is.
Okay.
Mensen zeggen ook dat het recession-proof is. Dus allegedly komt er nu een recessie aan. LVMH gaat er niks van merken, want als een miljardair de helft van zijn geld verliest, is hij nog steeds een miljardair.
Ja, zo waar.
Ik geloof dat op zich wel, denk ik.
Ja, ik geloof het zeker niet, maar wat ik net zei ook natuurlijk nu is de luxe markt is ook wel iets meer, weet je wel, voor non-luxe mensen geworden.
Dus ja, ja.
Mensen die zeg maar die kleding bijna als eerste kopen, weet je wel, voor hun is het iets wat gelijk staat met een boodschappen doen. Van ze, hetzelfde niveau van belang.
Dus je denkt er niet over na.
Precies, dus voor dat soort mensen, ja, als het uiteindelijk, als ze, weet je wel, hun inkomsten dalen en ze moeten aan iets geld uitgeven, ja, dan wordt het wel denk ik eerder boodschappen. Maar wat jij zegt, misschien het overgrote gedeelte is nog wel misschien mensen die erg vermogend zijn.
Dus ja, ik zou het zeker.
Het is wel, ik bedoel, time will tell.
Ja, precies, maar hun cliëntel gaat niet weg, denk ik.
Nee, dat is wel waar. Dus dat is wel een goed punt eigenlijk, inderdaad.
Ja. Ik denk nog als afsluiter, welk LVMH bedrijf zou jij het liefst CEO van zijn? Van ikzelf hebben Hennessy, Dior, Fendi, Tiffany, Tag Heuer. Ze hebben Dom Perignon.
Ja,
het is meer van take your pick. Van drank, horloges, parfum, kleding.
Ja. Wat vind jij het leukste? Ik denk dat er van de rode lijn door het hele verhaal is natuurlijk status. En ik denk dat het hier ook bijna soort van speelt van, weet je, het is natuurlijk een ziek om van al deze bedrijven CEO te zijn. Maar uiteindelijk is het een beetje hetzelfde. Dus ik denk dat het daar ook puur gaat van wat geeft jou het meeste status? Aanzien, ja. Wat heeft de meeste aanzien? Ik denk dat voor mij. ik denk, kijk, het ding is, als ik aan dit denk, en dat is misschien, weet je wel, misschien deel ik een soort van sentiment met Arno, maar ik vind ook dat Dior of Christian Dior, dat een soort van de naam is. Misschien samen met Yves Saint Laurent, maar ik denk Dior dat nog steeds wel bij mij bovenaan staat van wat luxe echt is.
Oké. En dan meer kleding richting, denk je?
Ja, nou, ik denk kleding. Ja, ik vind dat ook wel leuk. Ik bedoel, ik vind horloges natuurlijk ook wel leuk. Of ja, het is ook wel leuk om, weet je, van Hennessy of mooie Chandon of
iets. Ja, drank lijkt me ook grappig.
Maar het is wel apart. Het is zo'n aparte sector of zo. Ik denk dat je wel een soort van nog iets meer respect hebt als je echt de kleding ingaat en dat soort dingen.
Ja,
een parfum ook. Maar dat zit er vaak aan gelinkt. Ik bedoel, Dior is natuurlijk alles.
Ja, true. Dus. Yes.
En jij?
Ja, ik twijfel wat je zegt een beetje. Ik denk dat op zich Hennessy ook wel heel leuk zou zijn.
Maar Hennessy, ik bedoel, ik weet niet of je ooit van die TikTok ziet van gewoon mensen in de hoed die ook Hennessy zitten sippen. Zeg maar, het is ook wel iets minder.
De grootste clientgroep.
Henny, maar
ja.
Maar nee, het is wel waar. Maar ik denk
misschien horloges, lijkt me wel.
Horloges ook wel ziek, maar fantaseer je lekker over.
Ja,
het mooie is van, het gebeurt sowieso niet, omdat we niet in die familie zitten. Dus tenzij we naar binnen trouwen.
Oh, dat ja, precies. Nou, even kijken. 1 dochter. Het zijn 5, 4 guys en 1 dochter.
Kijk, Joshua, ik ben niet te picky. Als ik met een guy moet trouwen, als ik CEO word van een jongen, dat maakt een mens niet uit. Ik bedoel, Frederik ziet er best wel goed uit. Dus zoek ze zelf op, zou ik zeggen. En
als een van jullie luistert, willen we het ook vragen.
Frederik, super plit. Oké, boy. Heb je nog een verder afsluiter voor dit segment of niet?
Nee, ik denk dat een. Ja, als je deze dingen kan betalen, dan mag je ons ook DM'en, denk ik.
Ja, inderdaad. Je kan ons ook iets toesturen. En we zullen Jufa's adres wel in de
show
description zetten. Dus Frederik, als je ons hoort, stuur ons wat. Zullen we door naar het tweede onderwerp?
Ja.
Alright, tweede onderwerp. Iets minder hype dan de eerste, maar ik denk dat het ook wel belangrijk is. En dit is ook wel een beetje, hoe zeg je dat, een wereldwijde reach. Dus het heeft veel, ik denk...
Relevantie.
Ja, veel relevantie en ook eigenlijk denk ik op LVMH. Want daar hadden we net over. Maar dus het gaat over wereldwijde vennootschapbelasting. En dat klinkt echt wel een stuk minder sexy dan Louis Vuitton. maar zoals ik zei, wel belangrijk. Dus een tijdje geleden, 2021... hebben 136 landen ingestemd op het instellen van eigenlijk een wereldwijde vennootschapbelasting van 15%. En ik ga er zo wat dieper op in, wat dat allemaal is. Dat is de corporate tax voor de Engelsen onder ons, die alsnog meeluistert terwijl het Nederlands is. En ik ga wat vertellen over het proces daarachter, wat is eigenlijk de motivatie daarachter, waarom willen zoveel landen dit, wat zijn een beetje... ja. De voorstanders, wat vinden zij ervan? En de tegenstanders, wat vinden zij ervan? En wat voor effect heeft dit op de wereld? En misschien op jou als je uiteindelijk toch CEO van Christian Dior bent geworden.
En Frederik als je luistert.
Maar om te beginnen. Vennootschapbelasting, dus corporate tax, is een belasting dat je als bedrijf moet betalen over je winst. En dit verschilt heel erg per land. Ik bedoel... Als je iets meer over weet, er zijn ook, hoe zeg je dat, belastingparadijzen. Ja. Nederland staat daar soms ook wel op de lijst. Dus dat kan heel erg verschillen per type land, maar ook per bedrijf. Wat voor belasting je betaalt. Of ze heeft soms te maken in sommige landen met winst of met omzet. Of misschien zelfs met werknemers, dat weet ik allemaal niet. Maar dus daar heeft dat ook nog wel mee te maken. Net zoals voor personen heeft het natuurlijk ook te maken met hoeveel je verdient.
Ja.
En als bedrijf is het natuurlijk best wel slim om je te vestigen in een land met lage belasting.
Ja.
Want ja, uiteindelijk elk bedrijf wil natuurlijk zo min mogelijk belasting betalen en zoveel mogelijk winst draaien. Dus hier dacht een groep van landen, dacht hier eigenlijk over na van, ja, dit willen we eigenlijk niet. We willen dat het een beetje gelijk wordt gesteld voor iedereen. En dit is de Organization for Economic Cooperation and Development, ook wel de OECD. En die houdt zich hier een beetje mee bezig met dit soort zaken. En dit is eigenlijk wel een soort van groep van de meest welvarende landen ter wereld. Dus ik denk een stuk van 40. Dus veel van de westerse landen. En dit heeft dan ook wel, ik bedoel, volgens mij 80% ongeveer van de GDP ter wereld wordt door deze landen geproduceerd.
Ja, heb je gezegd, grote machten bij elkaar.
Grote macht, inderdaad. En hun plan was dus eigenlijk om waar we net over hebben gehad, die vennootschapsbelasting. Om dat eigenlijk gelijk te trekken voor alle landen ter wereld, die er niet er.
Als minimum is toch?
Als minimum, okay. Ja. Dus, maar ja, natuurlijk als land wil je een soort van, hoe zeg je dat, balans vinden tussen een laag genoeg trekken, dat je genoeg bedrijven aantrekt om te vestigen in jouw land. Maar je wil hem ook niet te laag zetten, dat je er zelf niks aan verdient.
Geen belasting.
Precies. Ja. Dus je hebt ook wel landen die dat op 0% zitten. Kijk, daar zitten ook soms wel... dingen bovenop of een andere motivatie. Maar we willen hem eigenlijk een soort van gelijk trekken. Want wat ik net zei, heel veel landen zaten in een soort van... dat noem je dan race to the bottom. Dat heb je wel in verschillende sectoren en dingen. Maar dat betekent eigenlijk van elk land probeert de ander te outcompeten... door hun belasting nog lager te stellen.
Ja, ja.
Zodat ze meer bedrijven aantrekken.
Ja.
En dus zoals ik zei, ongeveer 140 landen hebben hierbij ingestemd in 2021. En dus... ja, sindsdien is dat proces een soort van ingezet. Want ja, het is natuurlijk niet van zeggen dit maandag en het gebeurt dinsdag.
Nee.
Er zit natuurlijk heel veel tijd in en iedereen moet dat implementeren.
Ja.
En ik geef je kort nog een klein beetje specificaties van die deal. En dan wil ik je een beetje een vraag stellen over jouw mening. Want het belangrijkste is dat het vooral aanslaat op grotere bedrijven. Dus multinationals vaak.
Hmm.
En voor die bedrijven is het ingesteld... dus voor bedrijven met een minimale jaarlijkse omzet van 750 miljoen.
Oké, ja.
Dus
kijk, dat is toch vrij laag, denk ik zo.
Ja, het is wel vrij laag.
Dat zijn heel veel bedrijven die meer...
Maar dat zijn heel veel bedrijven, inderdaad. Maar dus het is niet voor elk klein bedrijf. Dus daar kan er nog wel verschillen per land. Maar natuurlijk die grote verschillen worden wel gemaakt in deze sector van echt hele welvarende bedrijven.
Ja.
En het heeft ook nog wel iets te maken met winstmarges. Want als jij bijvoorbeeld wel meer omzet dan dit draait, maar jouw winstmarge ligt heel laag. Mm. Dus niet.
Ja, durf dan houdt het.
Ja, dan is het natuurlijk ook een beetje unfair om dan, daar heel veel belasting op te trekken. Want je maakt er heel weinig winst. En daar dan ook nog veel belasting op te zetten.
Ja.
daar is wel wat dynamiek. En dat is ook wel een lastig verhaal. Want bijvoorbeeld Amazon officieel zou hier niet in vallen. Omdat hun marges heel laag liggen.
Ja, ja.
Dus dat is nog wel lastig. En je hebt natuurlijk heel veel dingen zoals aftrekposten. Weet je al, op iemands winst. Dus daar kun je ook allemaal dingen in...
Er valt heel veel rond te spelen. Maar als hele Zoutas die draait met dit soort dingen, denk ik.
Als je nu een beetje korter hoort, zonder zomaar nog te diep in te gaan, dat doen we soms iets meer van. Wat vind je ervan? Wat denk je wat een beetje de pros en cons zijn van deze hele situatie?
Intuïtief klinkt gewoon goed natuurlijk. Want je wil die belastingparadijzen, je wil ook dat bedrijven gewoon eerlijk meebetalen aan belastingen.
Het is natuurlijk wel apart als die gigantische bedrijven zoals Google of zo.
Maar gewoon nul belasting.
Ja, precies. Dat is wel heel apart.
Ja, exact. Maar ik denk tegelijk weet ik ook wel dat ze hier wat voor gaan vinden, weet je. Want ook officieel betalen ze natuurlijk niet nul belasting, maar ze hebben allemaal constructies bedacht. En dat ook, ik had het ook bij belastingrecht leerde dat ook allemaal van dat je, weet je, als je geld op en neer stuurt tussen twee landen, dan is er op een of andere manier, valt de belasting dan weg.
Ja.
Dus ik denk dat ze hier ook wel wat op gaan vinden. Dus ik ben enthousiast, maar ook een beetje sceptisch.
Ja, dat is natuurlijk ook het aparte, want daar ga ik het dan nu een beetje over hebben inderdaad. Maar dit wordt natuurlijk ook wel heel erg versterkt door het feit dat heel veel van de meest welvarende bedrijven nu, zoals we zeiden, een beetje in de tech zitten en eigenlijk niet heel locatiegebonden zijn. Dus vroeger was het natuurlijk meer als je wil groeien als bedrijf, weet je wel, produceer je bijvoorbeeld dingen of diensten, whatever. Maar als je... je bent redelijk locatiegebonden, dus waar jij start moet je ook wel relatief eigenlijk blijven.
Ja.
Maar nu kan Google gewoon zeggen van onze headquarters zijn opeens in Ierland.
Ja, ja.
Of whatever, het maakt allemaal niet uit. Dus ze kunnen heel snel rond en daar kunnen ze zeg maar die voordelen in vinden. Dus wat jij zegt, ja, die loopholes blijven waarschijnlijk wel bestaan.
Ja, ja. Dus het is vooral techbedrijven die
hier... Ja, vooral techbedrijven. Ik bedoel, Amazon heeft hier, weet je, die constructies zijn waarschijnlijk gigantisch complex.
Ja.
Maar eigenlijk willen ze dat een soort van weghalen door, weet je, alles gelijk te trekken. En het maakt niet uit waar je vestigt. Je komt alsnog tegen die tax te lopen.
Ja, exact.
En dat is ook wel een minpunt waar we het zo over gaan hebben. Maar wat ik zei, ja, we gaan een beetje kijken naar wat zijn de motivaties en dan wat is de oppositie eigenlijk van deze deal. Mm. En de motivatie, zoals ik net zei, een beetje ze willen die race to the bottom voorkomen. Wat ik net zei van bedrijven zijn minder locatie gebonden, dus dat willen ze ook tegengaan. En eigenlijk een grote driver van dit hele proces was ook de pandemie. Want via veel grote techbedrijven kregen een beetje een boost in sales, weet je al, van heel veel mensen moeten maar thuis zitten en ze zitten op hun laptop en ze bestellen dingen. Precies. En eigenlijk de rest van de samenleving bleef een beetje achterlopen. Dus nu willen ze dat weer een soort van gelijk trekken, dat ze zijn van oké, jullie moeten wat meer bijbetalen.
Ja, precies. Jullie hebben heel veel verdiend.
Ja. Aan belasting moeten jullie weer terugbetalen, zodat we dat weer in de samenleving kunnen pompen en de rest een beetje tot leven kunnen krijgen. Want ja, het is... Ja. Weet je, ze stellen het niet voor niks op deze grotere bedrijven, omdat zij het ook wel vaak aankunnen. Weet je,
ja, die kunnen het echt wel.
Aan marges.
Als je een kwartaalcijfer ziet, dat
precies.
Kunnen makkelijk hebben.
Dus daarom ook die limiet. En de oppositie, ja, is een beetje twee kanten binnen die oppositie. Eén kant zegt van, oh, dit is wel een goede deal, maar eigenlijk is het nog steeds niet genoeg. Wat jij net ook zei, van, weet je al, doen ze wel genoeg. Of... sommige mensen in de oppositie zijn gewoon helemaal tegen het idee van die 15%. Dus die willen dat helemaal niet. Dus eigenlijk gewoon het oude systeem.
Ja.
En die eerste kant is een beetje... eerste kant is dat wij zeiden van... moet dat percentage misschien niet nog hoger? Want kijk, in heel veel landen ligt dat percentage al op 15% of hoger.
Ja, absoluut.
Dus heeft het wel invloed?
Dan voegt het niet toe op die plek.
Voegt het niet toe, nee. Dan haalt het misschien wel een paar weg. Maar ja, alsnog niet helemaal. En zoals je net zei, ja, bedrijven kunnen vast wel een loophole weer vinden door heel veel afschriften te doen op hun profit.
Ja.
En dat je eigenlijk misschien technisch gezien een soort van geen winst draait, maar eigenlijk wel heel veel winst.
Ja.
Doordat je het uitkeert op een bepaalde manier of dat soort dingen. Weet
ja.
je wel.
Jij hebt ook altijd dingen dat, niet om het te technisch te maken, maar natuurlijk met afschriften dat je zegt dat je auto 10.000 euro minder waard is dan vorig jaar.
Ja, precies. Inderdaad, met
weg tegen
ja, met depreciation, dat soort dingen. Dus dat is inderdaad wel heel apart en... Daarom zeggen ze van, misschien moeten we daar meer constructie omheen bouwen.
Ja, in plaats van een percentage.
Ja, en de andere kant van de oppositie is gewoon, ja, we zijn er fel op tegen. En dat zijn vaak een beetje minder welvarende landen. Want nou, er zit altijd natuurlijk die dynamiek in van, westerse landen komen weer naar voren en ze vertellen wat wij moeten doen.
Ja, ja. Paternalism.
Precies, dat is een beetje een lastige positie. En ja, ik heb een beetje een voorbeeld. Als bijvoorbeeld bedrijf A, stel het is Amazon, maar laten we maar zeggen bedrijf A, deed eerst belastingaangifte in een land in Zuid-Amerika, bijvoorbeeld Brazilië. En dat deden ze eigenlijk omdat de vennootschapsbelasting lag daar op 5%. Dus dat is redelijk voordelig voor. Nou, de economische situatie is niet top, maar we zetten onze headquarters daar, zodat we wel meegenieten van eigenlijk een lagere belasting.
Ja.
En in de VS was bijvoorbeeld de belasting 12%. Dus dan is het voor hun dusdanig voordeliger om daar te gaan zitten. Maar ja, als dit allemaal gelijk wordt getrokken, dan is het nu in Brazilië 15% en in de VS 15%. Nou, elk bedrijf gaat dan natuurlijk uit Brazilië weg en weer terug naar de VS. Omdat ja, nu heb je en dat voordeel is weg van minder belasting betalen en de economische situatie is gewoon shit daar.
Ja, dat wordt dan nog...
Precies. Okay. Dus dan kunnen we gewoon beter dan in de VS, omdat daar de economische situatie beter is en de tax rate is toch hetzelfde.
Ja.
Dus ja, dan lopen eigenlijk die landen waar die bedrijven eerst zaten, lopen nu al die belasting mis.
Ja, ja.
En dat is een beetje wat zij vinden van, nou, weet je al, we hebben eigenlijk iets nodig om wel een soort van te stimuleren dat bedrijven naar ons toe komen. En als dat nu wegvalt, dan trekken al die bedrijven zich terug.
Oh, wel, het is een soort van paradox inderdaad.
Ja, dus het is een hele lastige situatie. Dus als je dit allemaal nu nog wat dieper hoort van, ja, wat vind je van deze dynamiek een beetje van misschien, een paar welvarende landen bepalen voor iedereen. Hebben ze daar recht voor? Van, oh, ze zijn wel een heel groot deel van de economie van de wereld. Maar ja, kan je nou vertellen wat de kleine man moet doen? Of
nee,
is dat een beetje lastig altijd?
Ja, het is ook waar we het ook met IMF over hadden in die paar afleveringen geleden. Ook hetzelfde concept weer van, noem paternalism. Dus van dat, ja, dat soort van de oude koloniale landen weer vertellen wat hun oud-kolonie moeten doen. Bijna, kijk, het verschilt ook per van, ik heb nu bijvoorbeeld ook internationaal recht en dan heb je diezelfde vraag altijd met, ja, in hoeverre is het eerlijk of zo? Maar dat, ja, ik denk dat het ook een beetje, ik denk dat je daar soms ook een beetje omheen moet kijken qua, dat je meer op de inhoud moet kijken. Dus natuurlijk is het westerse landen die zeggen, de rest van de wereld moet mee, maar ik denk wel dat het beter is om een beetje meer op de inhoud te focussen. In dit
geval. Nee, snap ik wel. Er zit natuurlijk ook wel wat lading misschien om me heen, maar
ja zeker.
Ik weet ook dat, want weet je al, 136 landen doen hier dan mee. En dat is natuurlijk...
praktisch de hele wereld, denk ik.
Ja, wel praktisch de hele wereld. Ja, in ieder geval de belangrijkste landen. Maar ja, er zijn ook wel veel landen in Afrika, volgens mij, die hier niet aan meedoen. En...
Om die reden ook?
Ja, om die reden ook, denk ik. En gewoon, ja, ik bedoel, het ding is, ze hebben daar ook niet altijd de luxe om allemaal keuzes te maken, omdat die politieke situatie heel lastig is.
Heel onstabiel.
Dus, maar ja, het is... Eerst stamde dit idee natuurlijk uit de meest welvarende landen en dan proberen ze het uit te breiden. Dus ja, je moet maar net kijken. Of,
om hun belastinggeld te redden.
Ja, en ik heb volgens mij ook, was er bepaalde landen, volgens mij ook zoals Ierland en Estland, die dan nu hebben getekend. En dan zeggen ze van, ja, oké, we nemen die 15%, maar als jullie beloven om het niet te gaan verhogen. Weet je al, dat is een soort van... Ja. Ze stappen nu in en zeiden van, oké, we doen met jullie plan mee, maar...
Maar nooit hoger dan
dit. Niet hoger dan dit, want anders doen we niet mee.
Ja,
dus dat is een beetje...
Dat is heel interessant hoe landen inderdaad... Soms is het gewoon, lijkt het erg op een commercieel bedrijf of zo.
Ja, precies. Ja, en je wil een soort van die... Ja, het is wel apart, want je evenaart een soort van alle competitie. Maar ja, is dat wel nodig? En...
Ja, en ik had ook iets wat net in me opkwam ook was... ja, of het in de praktijk zoveel uitmaakt, weet ik ook weer niet, want... natuurlijk ook, dat ken je een beetje van die postbusfirma's, toch? Van die hun hoofdkantoor op een plek zetten, maar er is...
Ja, en adres gewoon in de Bahama's, zeg maar.
Ja, het is een leeg kantoor, van dat zie je ook vaak in die documentaires, van het kantoor is volledig leeg, er staat één plant en een receptionist of zo.
Ja,
er is niemand van. De board, die werkt daar helemaal niet.
Nee, niks, inderdaad.
Ja. Heel interessant, ook zeker met Google in Ierland bijvoorbeeld, dat... Tenminste, ik weet niet hoe groot ze daar zijn, maar de board die zit er niet, dat weet ik wel.
Nee, precies daarom. Dus dat is wel heel apart en dat willen ze ook een soort van wegnemen dan, denk ik. En dat is inderdaad ook een soort van mee mogelijk gemaakt door hoe die globalisatie en gewoon het feit dat je maar een beetje random kan kiezen waar je wilt vestigen.
En het is alleen op papier ook, dat is ook het
geval. Ja.
Het is ook, door dit soort dingen mis ik ook echt die, wat je zei, die tijd van dat je gewoon... je lokale bedrijf was of zo. Van ook...
Gewoon even 1700 of zo.
Ja, de good old days.
Ja, de VOC.
Ja, de VOC had in de hoofdkwartier ook op de baan.
Ja, maar ze kon daar wel met de boot heen. Zeg maar.
Precies. Ze waren ook de enige daar.
Ja, precies. De eerste postbus. Maar dat is inderdaad wel een goed punt. Dus het is gewoon een beetje een lastige dynamiek. En vaak dit soort dingen zijn natuurlijk ook veel minder straightforward dan
het lijkt. Er zijn heel veel, ja, precies, van je denkt, het is, je denkt, oh, een minimum corporate tax is perfect.
Ja, ja.
Van klinkt goed, maar alles is veel meer genuanceerd dan dat. Van er zijn ook goede kanten tegen. En...
Ja, ja, elk land is anders en je wil natuurlijk wel zo van voor een investment een soort van verwelkomen.
Ja.
En ik bedoel, als iemand natuurlijk zijn headquarters in een wat minder land zet, ja, dan wordt er wel iets omheen gebouwd. Ook is het maar klein. Is
ja,
het
beter, er is wel wat economie om me heen. Ja.
Ja.
Nee, toch wel lastig. Ja, dilemma of zo. En ik denk ook bij dit soort discussies moet je wel onthouden dat het soort van, als mensen zeggen ik ben er tegen, want het is niet genoeg, of ik ben er tegen, want het gaat niet werken, vind ik altijd een beetje een zwak punt. Van, je kan het zo goed gewoon hiermee beginnen en dan is er ruimte voor dingen eromheen.
Ja, dan kunnen we het iets genuanceerder maken inderdaad. In plaats, het is altijd heel makkelijk wel om te zeggen natuurlijk van, oh, het is shit. Of
ja,
het gaat niet werken.
Het is precies heel makkelijk om te zeggen van, ik denk ook in life en in business, het is altijd beter om gewoon te beginnen met iets en dan kijk je wel waar het eindigt. Ja. In plaats van dat je constant soort van nadenkt over waarom kunnen dingen niet en dan, dan gebeurt er niks, weet je.
Ja.
Dat is het lastig.
Nee, ik weet niet. Dus we zien waar dit heen gaat, maar het is nu volgens mij ondertekend door heel veel landen. Dus iedereen zit natuurlijk in dat proces om dat een soort van te ontwikkelen.
Ja, nee, ik ben benieuwd. Ik hoop dat het goede impact gaat hebben.
Ja, ja, voor ons is de impact pas over iets van, nou, wat ze zeggen, 5 jaar als ons bedrijf, een soort van 500 miljoen waard is, maar... Ja, of als je natuurlijk introuwt met die Dior-familie.
Ja, of Frederik nog single is tegen die tijd.
Ja, Frederik is trouwens een man.
Frederik met een Q.
Ja, het klinkt misschien wel vrouwelijk, maar... Nee, oké, laten we doorgaan naar het derde onderwerp dan, hoor.
Dus laatste onderwerp. Ik wou het er al een tijdje over hebben, maar we zijn er ook niet echt aan toegekomen. Maar eigenlijk, het is niet een nieuws-item, maar meer... De vraag, wie zijn eigenlijk de aandeelhouders van Nederlands grootste bedrijven? Want Nederland heeft natuurlijk een paar iconische namen. Hè? ASML, Shell, Ahold, Heineken.
Ja.
Grote Nederlandse succesvolle bedrijven.
Ja.
Maar zoals we bijvoorbeeld in onze aandeelhouders short, moet je even gaan luisteren trouwens. Check hem op waar je podcast luistert. Maar het is heel belangrijk wie de aandeelhouders van een bedrijf zijn. Van ook bij LVMH hadden we daarover.
Ja.
Zij controleren het bedrijf, dus zij beslissen waar het heen gaat. En dat is eigenlijk bij alle aandeelhouders zo. Dus het is best wel van groot belang wie de grootste aandeelhouder van een bedrijf is, want die hebben heel veel voor te zeggen.
Mm-hmm.
Dus als verlenging daarop dacht ik ook, het is toch wel belangrijk om bij Nederlandse bedrijven, dus die toch wel een beetje onze maatschappij runnen. Ik wil niet heel donker laten klinken, maar gewoon bedrijven die heel belangrijk zijn voor ons, is toch belangrijk dat je ook weet wie eigenlijk controle hebben over die bedrijven.
Ja, snap ik.
Dus er is onderzoek gedaan door de NOS naar wat echt het geval is hier.
Ja.
Ze hebben gekeken naar ASML, dus van de microchips, Shell, Unilever, Ahold, Heineken, ING, DSM en Philips. Dus de grootste namen die we hebben. En heel interessant, Shell, Unilever, Ahold, ING, Philips hadden allemaal dezelfde grootste aandeel.
Okay.
Dat was één partij. Kan jij raden wie dat is?
Ben jij de fan van of niet? Of zeg maar,
ik zit er mee te glimlachen.
Hoe wil ik dit voor me? Hebben we al eerder genoemd of niet?
Niet deze aflevering.
Nee, maar ik bedoel, het was in de pensioenaflevering toevallig.
Ik denk het wel.
Ja, ik denk BlackRock.
Ja, je hebt gelijk, het is BlackRock.
Ik had het al wel kunnen zien aankomen. Zeg maar. Ik had een paar groekjes, maar ik dacht van, wat een hele grote...
Precies, het is de grootste.
Maar hij zal, we gaan maar eerst op door.
Nee, het is natuurlijk, in al die bedrijven is het wel 5-7%, maar op deze schaal is dat wel veel.
Ja, tuurlijk, ja. 100%.
Precies, dus ze hebben toch wel groot zeggen over dit soort bedrijven. Ze kunnen bijvoorbeeld samen met andere aandeelhouders soort van een coalitie vormen, een soort van team vormen.
Ja.
En dan kan je eigenlijk alles doen wat je wil. Dus je kan de directie ontslaan, je kan het een hele andere kant op laten gaan. Daar hebben we ook in de aandeelhoudersaflevering in de short over gehad. Maar wat je zei, het is dus heel interessant. En niet alleen BlackRock, maar eigenlijk de drie grote namen uit Amerika, de grootste fondsen die er zijn in de wereld, hebben heel veel controle in Nederland over onze bedrijven.
Ja, dat wil ik net wel zeggen. Inderdaad, dat wel apart is van deze bedrijven, voelen misschien als heel...
ver weg.
Heel ver weg inderdaad. En BlackRock, nou, ondertussen als je naar de podcast heb geluisterd, weet je dat waarschijnlijk zelfs je opa door BlackRock is geoond. Maar zeg maar, het is meer van dat ze zelf hier handjes in hebben en zo.
Precies, ook gewoon in de Albert Heijn, waar jij gewoon je boodschappen doet.
Ja.
BlackRock is die in principe verdient gewoon op elke euro die jij uitgeeft. Ja, eigenlijk. Ja. Nog even, sorry dat ik nog vergeten ben, maar voor de mensen die niet weten wat BlackRock is.
Ja.
Shame on you, maar nee. Nee, BlackRock is een, dat noem je een asset manager. Dus heel simpel gezegd, rijke mensen geven BlackRock geld en BlackRock investeert dat.
Ja.
En nou ja, hoeveel groei in hun fonds er is en hoeveel dividend ze krijgen, dat keren ze dan in stukjes weer uit aan de mensen die hun geld geven. Dat noem je een asset manager. En de drie grootste ter wereld hebben allemaal invloed in Nederland. Dat is dus BlackRock als grootste. $8 trillion dollar aan assets under management. Dus niet miljard.
Ja.
Trillion. Nee, sorry.
Billion. Trillion.
Sorry, zeg weer fout. 8 trillion of 8 biljoen. Ja, ja. 8000 miljard.
Ja, echt heel ziek. Ja, ik weet volgens mij dat in de piek was het zelfs boven de 10, volgens mij.
Ja, dus, ja. Het is, nou ja, dit kan je niet voorstellen, maar wat je zei van ze ownen je opa ook. Iedereen die hebben ze wat mee te maken.
Ja.
Hetzelfde geldt voor Vanguard. Dat is een bedrijf die de S&P 500 maakt. Dus dan moet je even onze beleggingsaflevering luisteren als je dat wil.
Daar waren we wel over kalm, Max. Dat is ik wel goed in.
Ja, het is allemaal connected. En de laatste is nog State Street. Die ken ik niet.
Nee, die ken ik ook niet.
Is blijkbaar de derde grootste.
Oké. Okay.
En alle drie hebben ze dus aandelen in Nederlandse bedrijven hier. Dus ik wist hier niks van.
Nee, wel heel apart inderdaad. En je moet je ook voorstellen, kijk, als dit in Nederland gebeurt, betekent het waarschijnlijk ook dat het in Frankrijk gebeurt. En precies, ook in Scandinavië en waarschijnlijk Afrika, Azië, overal.
Ja, ze zijn inderdaad, ze noemen het ook, of ik weet niet of ik het goed zeg, maar de CEO van BlackRock wordt ook Mr. 5% genoemd, omdat die in elk bedrijf wat je kent, hebben zij 5%.
Ja, Larry.
Nou ja, dus mocht je nou nu een beetje zoned out zijn en denken, waarom boeit me dit? Ja. Ik wil even kort hebben over waarom dit belangrijk is en ook wellicht waarom dit zorgelijk kan zijn.
Ja.
Nee, wat ik zei, het belangrijke deel is dus dat dit zijn Nederlandse bedrijven, dus de mensen die er werken zijn Nederlands. De mensen die, ik klik heel nationalistisch nu, daar bedoel ik het niet, maar
ja,
de
mijn opa werkte er, mijn vader werkte er.
Precies, Albert Heijn wel trouwens, opa en mijn pa. Maar dat zijn dus, nou ja, en de mensen die er kopen zijn ook Nederlands. Dus het is gewoon, nou ja, dingen, kijk, het kan natuurlijk iets groter, maar in het hart zijn ze Nederlands.
Ja, van het is natuurlijk wat jij zegt, redelijk nationalistisch en we zijn op zich redelijk trots op natuurlijk.
Trotse Frans.
Ja, ja, en trotse Nederlanders.
Precies, het zijn ook Heineken en zo van, het zijn Nederlandse namen, maar dus alles wat ze doen heeft met Nederland te maken. Alleen de winst, die eindigt niet in Nederland, die eindigt in Californië.
Ja, ja, precies.
En dat is toch een beetje, principieel gezien interessant, maar ook de andere approach die veel mensen nemen is dat het bij pensioen geldt. Bijvoorbeeld bij vorige aflevering hebben we het veel gehad over pensioenfondsen.
Ja.
Dat zijn vaak de grootste aandeelhouders in dit soort bedrijven. En zij, of zeg maar, dat geld wat dus naar BlackRock en zo gaat, is dus geld wat ook naar Nederlandse pensioenen had kunnen gaan, alleen BlackRock doet. Dus wat ik hiermee bedoel is, pensioenfondsen, bijvoorbeeld ABP, die heel groot zijn in Nederland, die besteden hun werk vaak ook uit. Dus die geven ook geld, of die geven hun geld eigenlijk aan BlackRock en zeggen, kunnen jullie dat voor ons beleggen? En als het bedrijf dan winst maakt, gaat het geld naar BlackRock, maar niet naar pensioenfonds die geld heeft gegeven. Ja. Een deel ervan wel, maar niet meer een deel niet.
Ja, wat eigenlijk het beste is om te belanden natuurlijk, of waar het zou horen te belanden.
Ja, precies. En vooral ook, kijk, als je nou geld minder interessant vindt dan nog voor zeggenschap, dat eindigt ook bij BlackRock. Dus bijvoorbeeld ABP, ze hebben niet heel veel met BlackRock, maar wel een paar honderd miljoen, maar een paar honderd miljoen aan business.
Pocket change voor jou.
Precies, is niks. Maar dat ABP, dus het Nederlandse staatspensioenfonds, uitbesteedt aan BlackRock. Dan gaat BlackRock dat dus investeren. En zij gaan naar alle aandeelhoudersvergaderingen.
Ja.
BlackRock gaat naar alle, die heeft alle macht ervan. Maar het is dus, het is betaald met Nederlands pensioengeld. Maar we zien, het pensioengeld krijgt er geen winst op terug. Of minder winst. Ja. En geen zeggenschap.
Ja.
Dat is een beetje aan het hart van waarom dit redelijk zorgelijk kan zijn. Nee, de hoofdeconoom van Triodos heeft het hier ook even over gehad. En die zegt ook van, de focus ligt er erg op het geld, maar niet op de invloed. Dus we krijgen er geen invloed voor terug. Alleen maar een paar miljard per jaar.
Ja,
kijk, het lijkt natuurlijk veel, maar ik bedoel op de totale.
Ja, we hebben het, schaal, zeg maar.
We hebben het hier ook in biljoenen.
Ja.
Dus dat is natuurlijk moeilijk. En ook het, nog een voorbeeld, het ABP heeft, ik denk dat ze dit totaal bedoelden, want ik wist even niet zeker hoe ik de statistiek moest plaatsen. Maar ze hebben dus bijna 3 miljard euro aan winsten gegeven aan private equity bedrijven. Aan bedrijven die voor hun beleggen.
Ja.
Hebben zij dus 3 miljard euro eigenlijk betaald, bijna, aan die bedrijven om voor hun investeringen te doen.
Oké. Okay. Dus dat geld dat je ze van kwijtraakt eigenlijk, transactie.
Ja, het geld wat naar Nederlandse pensioenen had gemoeten. Ja. Gaat nu dus naar Amerikaanse fondsmanagers, omdat ze het heel goed hebben gedaan.
Ja.
En dan, kijk, je kan natuurlijk de afweging maken van ze verdienen waarschijnlijk meer dan dat voor Nederlandse pensioenen, maar een beetje uit een principe vraag, is dat lastig? En dat is ook een beetje waarbij ik het een beetje bij jou wil leggen van, is dat eerlijk of zo? Dat we dus Amerikaanse bedrijven Nederlandse pensioenen laten beleggen.
Ja.
En ze zijn er goed in, maar we geven daarmee ook alle invloed over de bedrijven waarin die aandelen zijn, geven we weg.
Ja, het is wel lastig inderdaad, want je wil natuurlijk inderdaad een soort van winst of de return erop wil je maximaliseren. En als dat gebeurt door dit uit te besteden, is dat iets positiefs. Maar ja, je geeft natuurlijk wel een soort van een deel van jezelf ervoor weg. Dus
ja, je verkoopt je ziel bijna.
Dus het is wel een beetje lastig ook wat je wil afwegen en wat jij belangrijk vindt, denk ik, als persoon. En binnen je pensioenfonds en gewoon dat soort dingen.
Ja, waar we het inderdaad vorige aflevering over hadden van, dat is een beetje de vraag van, wil jij je pensioen hebben op de plek waarbij je het meeste geld terugkrijgt? Of waar je toch wel de wereld heen wil zien gaan. Van ook dat de ABP zijn aandelen in Shell verkocht. Omdat ze zeggen, we willen niet meewerken aan een wereld met fossil fuels.
Ja, vooral dit soort dingen. Dat is natuurlijk op heel veel vlakken. Maar ik denk hier ook van, misschien voelt het dan niet als op jouw pensioen hier heel veel invloed op heeft. Maar al die pensioenen bij elkaar zijn natuurlijk wel
onder de miljarden. Dus ook ABP is echt enorme invloed.
Ja, inderdaad. Ja, luister 100% onze aflevering daarover. Want ik vond het ook echt
heel interessant.
Ongelooflijk inderdaad dat daar zoveel geld in zit. En dat inderdaad, het is wel zorgelijk dat ze van dat al extreem gigantisch is. En dan eigenlijk daar een soort van als monster zit nog BlackRock bijvoorbeeld boven.
Precies, zit er tussen.
En die invloed inderdaad van als dat overal is van in elk land ter wereld. Is eigenlijk een soort van de... Ja, hoe zeg je dat? Mega-overheid of de mega-macht.
Ja, precies.
Bijna zijn zij.
Dus. Ja, letterlijk inderdaad. Want ze hebben misschien nog meer invloed zelfs dan de overheid of dat soort dingen.
Ja.
Ik vind het gewoon een hele interessante... Wat ik zei van pensioen, ik wist er voor de vorige aflevering niet zoveel over. Maar hoe meer ik erover leer, hoe interessanter ik het eigenlijk vind.
Hoe sneller je eigenlijk met pensioen wilt.
Ik mag het nu al.
Ja.
Nee, maar het is gewoon...
Ja.
Ja, ik vind het zo interessant.
Let er zelf inderdaad op van wat gebeurt. Ja. En vooral als je dat begint op te bouwen waar we het over hadden. En je bent dus natuurlijk best wel jong, denk ik, als je nog luistert. Maar weet je al...
Het is goed om mee bezig te zijn, denk ik. Ja. Zeker ook met de energietransitie die we willen en een beetje meer...
Ja, dat soort dingen zijn natuurlijk nu best wel essentieel en ook heel veel in het nieuws en heel belangrijk. Maar ja, dat zijn wel die doorslaggevende dingen van als iedereen dat doet, dan...
Ja, precies, dan speelt het wel mee. Ja. Nee, heel interessant. Ik denk ook, wat ik al noemde, van die vraag een beetje van, wil je echt zoveel mogelijk geld aan iets overhouden of wil je een goede impact maken?
Ja.
Met je pensioengeld, maar ook gewoon met je beleggingen.
Ja, en daar is ook gewoon een balans tussen te vinden. Het is niet altijd, gooi al mijn geld weg omdat ik een soort van groen investeer. En daar is gewoon wat tussen. Dus
precies.
Denk daar zelf over na. Ik denk dat is uiteindelijk een persoonlijke keuze natuurlijk voor iedereen. Maar
het is niet een goed of fout antwoord. Het is gewoon, het enige wat we belangrijk vinden is dat je goed hierover nadenkt.
Precies inderdaad. Ik doe zelf je research, maar ja... Zelf nadenken en met dit soort zaken is dat wel belangrijk. Dus het kan een groot deel van de wereld zijn. Maar voor jou is het heel klein, maar je draagt wel bij. En dat is misschien de andere manier waar je niet over nadacht om aan bij te dragen.
Ja, precies. Dat je een klein deel bent van een heel groot geheel. Ja.
Ja. Alright, mooi. Zullen we dan een beetje afsluiten?
Helemaal goed. Dus deze aflevering hebben we het gehad. Eerst over Louis Vuitton. Louis Vuitton Moët Hennessy.
Ja.
Doe mijn best.
Ja, en hoe je die familie binnen kan trouwen, hebben we het ook kort over gehad.
Ja, Frederik. En de vennootschapsbelasting is 15% wereldwijd en de goede en slechte kanten. En als laatste wie eigenlijk ons vermogen beheert.
Ja.
Nog wat honorable mentions die je wou noemen?
Ja, ik dacht van wat kleine dingen die ik zag langskomen. Toevallig hadden we volgens mij bij Louis Vuitton dan ook over een beetje die, hoe zeg je dat, emerging markets in...
Nieuwe middenklasse.
Ja, nieuwe middenklasse in China bijvoorbeeld, maar... shout-out naar jou, Joshua. India gaat volgens mij deze maand China overnemen in bevolking.
Ja, enorme winst voor ons.
Ja, gefeliciteerd.
Dankjewel, denk ik.
Dus dat gaat echt naar een gigantisch aantal, 1,4 miljard, ongeveer iets meer. Maar ja, ik kan ook niet ervan bevatten hoe zoveel mensen in één land kunnen wonen. Dat is echt gigantisch, vooral als je het vergelijkt met, weet je wel, Europese landen en dat soort dingen. Het is echt insane.
Nee, precies. Ik ken nog steeds geen Black Dancer dan in Mumbai. Dat is echt...
Echt gigantisch.
Pas als je het dan voor je ziet, kan je inderdaad voorstellen...
Ja, precies.
Echt wonen. Van, een getal is één ding, maar als je daar bent, voel je echt hoe...
Dat is ook toch zo apart. Volgens mij hebben sommige mensen dat ook wel... Of als je over nadenkt van, weet ik veel, hoeveel volgers je hebt of Zelfs al heb jij, weet ik veel, 300 of 400 volgers op Insta. Mm. En opeens sta je in een zaal met al die mensen. Het is zoveel
het
mensen.
Het is veel meer dan je denkt.
Weet je wel, van een TikTok-account met 50.000 volgers. Denk van, oh, het is best wel een klein account. Maar daar kan je letterlijk een hele arena mee volgooien. Met
dat ja, 20.000 likes, net zoals wij. Volg onze TikTok, als je dat nog niet...
Ja, niet 20.000 likes, maar wel 20.000 views. Maar dat is dus echt gigantisch veel. En ik denk dat het inderdaad wel lastig is om een beetje voor je te trekken. Maar in ieder geval, daar gaan we niet te lang over door. Maar wel interessant om over na te denken.
Ja, en ook inderdaad, als laatste ding nog. Maar ja. Wat je zei, we hebben het altijd over China als soort van de nieuwe groeimarkt of zo. Maar ik denk dat India daar heel erg bij meespeelt.
Ja, 100%.
China en India eigenlijk samen moeten noemen. In er is een nieuwe middenklasse die... Nee, dingen als Louis Vuitton, maar andere dingen.
En die twee landen bij elkaar zijn dan, weet ik veel, een derde van de wereld of zo, toch? In ieder geval is dat insane, van 40% misschien. Dat is gewoon niet te bevatten. Dus exact. In ieder geval, door naar iets heel anders. Verder van de week zagen we ook volgens mij dat de Twitter het blauwe vinkje weg heeft gehaald. Dus zeg maar, verified accounts daarvoor, dat heb je nog steeds wel op Insta en zo. Dat heeft Elon heeft die allemaal weggehaald. En nu kan je ze van dat vinkje dus kopen. Dus het mooie wat wel gebeurt is, weet ik veel accounts van de overheid of van bijvoorbeeld de politie in een bepaalde staat of een bepaalde stad. Dan kan jij gewoon een account aanmaken van politie Haarlem. En dan koop je gewoon zo'n vinkje voor $8 of zo. En dan ben jij opeens politie Haarlem. En dan kan je gewoon zeggen van, oh, er is echt een murderer in deze straat of zo nu van... Ga echt in je kelder zitten, weet je wel.
Ja,
misinformatie en gewoon...
Het is ook, voordat dit een ding werd, wist ik ook niet echt... Van, dan stel je niet voor hoeveel invloed een blauw vinkje heeft. En nu pas merk je eigenlijk hoeveel autoriteit dat heeft.
Ja, het is zo apart toch inderdaad. Van nu is dat proces helemaal weg is en het gewoon een soort van gecommercialiseerd is. Van, ik kan nu ook... Het boeit niet, maar ik kan nu ook een blauw vinkje lopen. Ja, who cares? Maar je kan wel heel veel misinformatie spreiden. Het is wel gevaarlijker dan ik dacht misschien.
Echt enorm, Leuk. Dat blauwe vinkje, het hele punt was juist dat je daarmee kan zien wie zijn fake en wat is de officiële kant.
Ja.
Nee, heel moeilijk. Wel een beetje grappig.
Ja, het is uiteindelijk wel heel grappig. Maar... En natuurlijk, als je erover nadenkt van waar de fuck gaat het ook over? Het is Twitter en who cares? Maar het ding is...
Ja, maar ik denk zeker in politiek of zo.
In Amerika denk ik ook wel van heel veel bedrijven zitten erop en heel veel inderdaad politici en dat soort dingen.
Wat ze zeggen is zo... Een soort van heeft zoveel invloed.
Ja, precies. En als jij voor een bedrijf of misschien een middelmatig groot bedrijf opeens een Twitter aanmaakt en je koopt dat vinkje daarvan en je gaat zeggen van, oh, we supporten niet, weet ik veel, LGBT of we supporten allemaal dingen. Dan
is al je klanten.
Ja, precies.
Ja, dus, wat jij niet was die het zei. Hè?
Ja.
Nee, heel interessant. En gevaarlijk, maar toch,
maar toch leuk soms.
Ja, precies. Nee, behalve dat wat ik al zei, ik zal ook in de show notes wel even zetten, de podcast. We hebben het er vaak over, maar Nonix is een heel groot fan van Acquired. Het is een mooie Amerikaanse podcast waar ze echt heel diep, echt meer dan ik ooit heb gehoord, denk ik, op onderwerpen ingaan. Dus bijvoorbeeld het verhaal van Louis Vuitton gaan ze dus over vertellen. En ze doen, volgens mij duurt die episode 3-4 uur.
Ja, maar elke minuut is gewoon heel interessant. En ze hebben zoveel research gedaan en zo'n goede dynamiek, dus...
Ja,
echt aanraden als je het heel interessant vindt.
Nee, exact. Grote fan zijn we. En ik zou ook het artikel van NOS over die aandeelhouders wel erbij zetten.
Ja.
Ik denk dat het een beetje was voor deze week.
Ja, dat is de afsluiting inderdaad. Zoals altijd, volg ons op alles. Op TikTok, Insta, Voorkennispond.
Ja.
DM Joshua. Wat nog meer in de lijst naar de shorts. Laat ons weten of je het leuk vindt. En DM ons gewoon over alles, over... Of je iets interessant vindt of een bepaald onderwerp, weet je al.
Ja, precies. En ook niet eens als je iets soort van heel veel te zeggen hebt, maar gewoon wel zeggen van je vindt iets leuk of iets minder leuk. We willen echt alles.
Ja, kritiek en gewoon zelfs leuke dingen, het is altijd welkom, weet je al. We hebben heel vaak...
Grappige verhalen mag ook.
We hebben gewoon een paar keer gehad, weet je al, dat iemand ons DM's van, oh, dit is een leuk iets wat ik pas zien, van misschien snap ik het niet of ik wil er iets meer over horen en dan... Gaan we het er gewoon snel over hebben.
Ja, precies. En dan voor jou lijkt het heel klein, maar voor ons is het heel voegt het heel veel toe.
Ja, exact. Dus dan zien we je weer volgende week.
Ja, Frederik, als je luistert.
Ben ook, Joshua.
Nou ja.
Bye-bye.
Nee.